Mooie vragen weer, mooie vragen. Nou nog de antwoorden, hè? Ja, precies. Hoe doorzie je een valse discipel? Blijkbaar begeven zij zich onder ware discipelen. Ja, dat is waar. En daardoor is het ook moeilijk te onderscheiden vaak. Ze praten vaak net zoals ware discipelen. Paulus heeft de gemeente daarvoor gewaarschuwd met de bekende woorden in Handelingen 20. Ik weet dat in vers 29, ik weet dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan die verdraaide dingen spreken om de discipelen achter zich af te trekken. De Heer Jezus spreekt ook in Matthäus 7 onder andere in de bergreden over wolven in schaapskleren. Doordat ze schaapskleren dragen zien ze er net uit als schapen. En daardoor worden mensen misleid en hebben dat niet door. Vandaar de waarschuwing van de apostel Paulus om goed te luisteren naar wat ze verkondigen. En dat de toetsen aan het woord van God. Of ook zoals de Heer Jezus zegt aan de vruchten kent ge de boom. Onderscheid of bij deze mensen de vruchten van het ware leven zichtbaar worden. Al is dat ook moeilijk. Ik citeer ook dat woord van de Heer Jezus uit Matthäus 7 vers 15. Past u op voor de valse profeten die tot u komen in schapenvachten. Maar van binnen zijn zij roofzuchtige wolven. Aan hun vruchten zult u hen kennen. Men plukt toch geen druiven van doorns of vijgen van distels. En dan gaat het verder even later in vers 21, een woord dat ik vanavond ook al even op zin speelde. Niet ieder die tot mij zegt, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar hij die de wil doet van mijn vader die in de hemel is. Daar heb je nu zo'n eenvoudig, simpel voorbeeld. Niet alleen maar degene die mooi praat, maar die de wil van God doet. Dat zegt de Heer Jezus ook als men tot hem zegt, uw moeder en uw broers staan buiten. En dan zegt hij, wie is mijn moeder? Wie zijn mijn broers? Ieder die de wil doet van mijn vader. Dat wil zeggen, dat zijn de ware discipelen. Die worden niet aan hun mooie praat in eerste plaats herkend, maar aan wat zij doen, aan het volbrengen van de wil van de vader. Aan gehoorzaamheid, aan toewijding en overgave. En niet aan mooie praterij. De wereld is vol van mooie praters, zowel op het christelijk erf als daarbuiten. Maar aan de vruchten zult ge de boom herkennen. Vruchten zijn niet wat de mensen zeggen, maar wat de mensen doen en vooral wat ze zijn. Zelfs de daden kunnen daarbij misleidend zijn. Er staat verder in vers 22. Velen zullen in die dag tot mij zeggen. Heer, Heer, hebben wij niet door uw naam geprofeteerd. En door uw naam demonen uitgedreven. En door uw naam vele krachten gedaan. Dat gaat nog veel verder. Geen wonder dat ze zo misleidend zijn. Ze praten niet alleen maar mooi. Ze doen ook wonderbaarlijke dingen. En dan zal ik openlijk tot hen zeggen. Ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij werkers van de wetteloosheid. Ik ben ervan overtuigd dat elk kind van God die zijn ogen open heeft, al kan het misschien wat langer duren, maar toch doorheeft dat zulke mensen de wetteloosheid werken. Die kijken daar doorheen. Er is er zeker onderscheidingsgaven voor nodig. De schrift spreekt niet voor niets van, zelfs van de genadegaven der onderscheiding. Maar ik denk dat vele ware gelovigen hen zullen doorzien. In elk geval zullen ze aan het einde ontmaskerd worden. Denk erom, wij kunnen niet alle valse discipelen doorzien. Dat is de boodschap van de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe in Matthäus 13. Waar de slaven zeggen, zullen wij die dolik, want dat is het eigenlijk, het is niet zomaar onkruid. Het is een bepaald soort onkruid dat zolang het nog geen vrucht draagt, nauwelijks van tarwe is te onderscheiden. Of helemaal niet. Pas als de vrucht zichtbaar wordt, dan zie je dat het twee heel verschillende planten zijn. Maar als die dolik opschiet tussen de tarwe en die slaven zeggen, zullen wij dat onkruid verwijderen? Dan zegt de Heer tegen die slaven, doe dat maar niet, dat kunnen jullie helemaal niet. Jullie zullen met de dolik ook de goede tarwe eruit trekken. En de draagwijdte van die gelijkenis is toch ook dat zolang wij hier op aarde zijn, wij ware en valse christenen niet haarfijn zullen kunnen onderscheiden. Alleen God is de kenner van de harten, zegt Handelingen 4. En wij zijn dat niet. Wij kunnen mensen alleen beoordelen naar de vruchten. En zelfs daarin kunnen wij misleid worden als wij hier zien dat er mensen zijn die door zijn naam profeteren en door zijn naam demonen uitgedreven hebben en vele krachten hebben gedaan. Dus wij zullen niet kunnen verwachten dat we altijd op aarde alle valse discipelen van de Heer Jezus zullen kunnen onderscheiden. In verband daarmee ook deze vraag uit 1 Korinthe 3. Daar gaat het ook over bouwen. Nou dat ook Dus dat lijkt me niet zo toepasselijk, want het is toch wat anders dan wat we in de gelijkenis van de ponden hebben gezien. Maar er is wel een overeenkomst, dat heeft de vraagsteller toch terecht aangegeven. Hij zegt of zij zegt, is er in deze verse een vergelijking met de strekking van deze lezing? En ik denk dat je dat inderdaad zo kunt zien. Er zijn in 1 Korinthe 3 drie typen van bouwers. Niet twee, maar drie typen. Je hebt de beste, dat zijn diegenen die komen met goud, zilver, kostbare stenen. Dat is deugdelijk en blijvend materiaal voor het huis Gods. Dat is materiaal namelijk dat als het vuur er overheen gaat, stand houdt. Dat zijn de beste. De slechtste, dat zijn degenen die genoemd worden in vers 16 en 17. Vers 17 zegt, als iemand de tempel van God verderft, God zal hem verderven. Dat is een hard oordeel. God zal hem verderven. Dat kun je vergelijken met wat we in Matteüs 25 lazen. Dat zijn diegenen die in de buitenste duisternis worden geworpen. Daartussenin heeft 1 Korinthe 3 nog een middelste groep. Dat zijn diegenen van wie niet gezegd wordt dat ze verloren gaan. Integendeel, we lezen hier dat ze behouden worden, maar zoals door vuur heen, op het nippertje, met de hakken over de sloot. Ongeveer zoals Lot, die al zijn werken in het vuur zag verbranden en alleen het vege lijf kon redden. Dat zijn die mensen die weliswaar bij de Heer Jezus horen, maar die hout, hooi en stoppelen hebben gebouwd. Waardeloos werk dat in het vuur verbrandt en daar blijft niets van over. Dus hier is de zaak nog iets complexer, doordat er drie groepen zijn. Je zou kunnen zeggen, goede ware discipelen, slechte ware discipelen en valse discipelen. Kunt u dat onderscheiden? Die eerste twee zijn allebei ware discipelen. Ze worden allebei behouden. Maar je hebt goede en je hebt slechte ware discipelen. En je hebt ook nog valse discipelen die gaan verloren. Nou, denk daar maar eens over na. Je hebt slechte ware discipelen, je hebt goede ware discipelen en je hebt ook nog valse discipelen. Ik zou niet willen zeggen dat je ook nog goede en slechte valse discipelen hebt. Dat zou nog een beetje een verkeerde toepassing zijn van het onderscheid dat ik maak. Hoe weet ik, zegt deze vraagsteller, of ik er ponden bij verdien? Als ik veel getuig of als ik veel bid? De vraag is natuurlijk of wij dat wel precies moeten onderscheiden. Er is in zulke beeldspraak altijd een grens aan de toepasbaarheid. Het beeld, als je het te ver doortrekt, gaat altijd mank. En dat is hier ook zo. Iemand die zaken doet, ook daarin ben ik tamelijk debiel in het zaken doen. Dat moet ik ook helemaal niet aan denken zelfs, om dat op te zetten. Maar iemand, ik heb het al zoveel idee van, dat je dan toch in elk geval, als je een goede zaak wil opzetten, een hele goede boekhouding moet bijhouden. Of in ieder geval een goede boekhouder moet hebben die dat voor je doet. Anders weet je niet waarmee je bezig bent. Dan wordt het een knoeiboel. Dus iemand die ponden investeert, die moet ook precies nagaan waar dat geld blijft en wat er voor terugkomt. En dat moet hij precies bijhouden. Al is het alleen al voor je accountant of voor de fiscus. Maar ook voor jezelf. Maar in het geestelijke rijk van God, in het koninkrijk Gods, is dat niet altijd precies zo. Daar geldt veel eer een woord dat weer een heel andere soort van beeldspraak is. Maar dat we vinden in Prediker 11, gooi uw brood uit op het water en gij zult het vinden na vele dagen. Nou, dat lijkt wel de meest wonderbaarlijke investering. Verkruimel het brood en gooi het maar uit in de rivier. Nou, je zou denken, daar zie je nooit meer wat van terug. Maar zo kan het ook gaan in het koninkrijk Gods. Daarom is dat beeld van dat zakendoen natuurlijk maar een beperkt beeld. Je kunt daar dingen mee aantonen, maar je kunt daar natuurlijk ook niet alles mee aantonen. Elk beeld gaat mank. En wat de prediker misschien bedoelt, is niet letterlijk dat je je brood uitgooit op het water zoals je het voor de eendjes in het water gooit. Maar wel dat je, dat is de algemene regel die ook daarin doorklinkt, dat je soms op de lange termijn moet investeren voordat je er iets voor terug ziet. Dat kun je wel zeggen. Er is een mooi oud Nederlands spreekwoord, de kost gaat voor de baat. Je zult eerst kosten moeten maken voordat er baten komen, voordat er winst komt. En zo is het ook in de Koninkrijk Gods. En soms zien wij die winst hier op aarde nauwelijks. Het is genade, ik mag dat af en toe ondervinden, als mensen soms na 20 jaar tegen je zeggen, toen en toen op die lezing ben ik tot geloof gekomen. Of toen en toen zat ik in een bepaalde moeilijkheden, En je hebt toen iets gezegd wat mij toen enorm geholpen heeft. Dat wist ik op dat moment natuurlijk niet. Dat was God die dat in het hart gewerkt heeft. Dat was helemaal geen verdienste van mij. Maar het betekent wel dat je dan op zo'n moment bezig bent je brood uit te gooien op het water. Zonder dat je weet wat het uitwerkt. En dat laat je ook maar aan de Heere God over. Dat wil zeggen, in deze boekhouding zie je af en toe is een winstpostje terug. Maar verreweg de meeste winst zul je hier op aarde nooit weten. En dat hoeft ook helemaal niet. Als het boven maar bijgehouden wordt, en daar wordt het prima bijgehouden. En daarom is er ook zoiets als een rechterstoel van Christus. Waar daar allemaal rekenschap van afgelegd moet worden. En waar God zelf niet alleen maar negatief de vinger zal leggen op alles wat we verkeerd gedaan hebben. Dat is ook weer zo'n voorstelling van de rechterstoel van God. Alsof God alleen maar een hard en streng en hardvochtig meester zou zijn. Wel nee. Ik denk juist dat ook bij Gods kinderen de nadruk daar zal liggen. Mede zal liggen op veel dat we hebben mogen doen voor hem, waar we hier op aarde nooit de geestelijke vrucht van hebben gezien. Maar die was er wel, maar die heeft God gezien. En God heeft daar boekhouding van bijgehouden. Vandaar ook als de vraagsteller verder gaat, is dat belangrijk om te weten voor onszelf? Dan zeg ik aan de ene kant, nee, helemaal niet, als hij het maar weet. En hij houdt het bij. Maar aan de andere kant is natuurlijk ook dat God ons ook af en toe daar iets van laat merken. Niet zoveel dat we daar hoogmoedig van worden, maar toch ook wel net genoeg dat we wel bemoedigd worden. Elk mens heeft bemoediging nodig. Je moet je eigen kinderen prijzen als iets goed doen en niet alleen maar afkatten. Niet alleen maar negatief. Als je ook zo je kinderen behandelt, dan geef je ook een bepaald beeld van God ook, die alleen maar kritiseert, die alleen maar aanmerking op ons heeft. Als kinderen ouders hebben die op een regelmatig hen ook prijzen voor dingen die ze goed doen en ze daarin bemoedigen om daarin door te gaan en niet alleen maar afkatten wat ze doen, dan zal zo'n kind ook veel gemakkelijker een vaderbeeld ontwikkelen. Een beeld van een vader in de hemel die ook, zoals de Heer Jezus dat doet in de gelijkenis, die tot ons zegt, goed gedaan. Als God dat tegen ons zegt, mogen we dat ook best tegen onze kinderen zeggen. Des te meer krijgen ze ook een idee van een God die niet alleen maar kritiseert, maar die ons ook aanmoedigt. Ga door. Niet om ons hoogmoedig te maken, integendeel. Aanmoedigen is gelukkig heel wat anders dan hoogmoedig maken. Precies, ja, heel mooi. De Heer Jezus heeft zelf ook zulke bemoedigingen gehad. En dat hoort ook bij het mens zijn. Dat is niet een zwakheid, zo zitten wij mensen in elkaar. Je kunt rustig zeggen, niemand kan eigenlijk zonder zo'n klopje op de schouder. Niet om iemand in de lucht te steken, maar wel om iemand te bemoedigen.